Hebreeën hoofdstuk 2 in de eerste plaats, waar gesproken wordt over de menswording van de Heer Jezus. En in het bijzonder wordt ook uiteengezet waarom dat was. Dat is in het gedeelte vanaf vers 6 bijvoorbeeld. Hebreeën 2 vanaf vers 6. Maar iemand heeft ergens betuigd zeggende: wat is de mens dat gij zijn gedenkt, of des mensen zoon dat gij hem bezoekt? Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond en gij hebt hem gesteld over de werken uw handen. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen, want daarin dat hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft hij niets uitgelaten dat hem niet onderworpen zij. Doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die een weinig minder dan de engelen geworden was vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade God voor allen de dood smaken zou. Want het betaamde hem om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn, dat hij vele zonen tot heerlijkheid leidende, de overste leidsman hunner zaligheid doorleiden zou heiligen. Want en hij die heiligt en zij die geheiligd worden zijn allen uiteen, om welke oorzaak hij zich niet schaamt hen broeders te noemen, zeggende: ik zal uw naam mijn broederen verkondigen, in het midden der gemeente zal ik uw lof zingen. En wederom, ik zal mijn betrouwen op hem stellen, en wederom, zie daar ik en de kinderen die mijn God gegeven heeft. Overmits dan de kinderen des vleeses en bloeds deelachtig zijn, zo is hij ook desgelijks derzelfde deelachtig geworden, opdat hij door de dood teniet doen zou degene die het geweld des doods had, dat is de duivel, en verlossen zou al degene die met vrezen des doods door al hun leven der dienstbaarheid onderworpen waren. Want waarlijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het zaad Abrahams aan. Waarom hij in alles de broederen moest gelijk worden, opdat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren, om de zonden des volks te verzoenen. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden te hulp komen. Tot zover. En dat zijn woorden ter inleiding, feitelijk, van deze brief, van dit Bijbelboek. Dat zal duidelijk zijn. We zitten hier in de eerste hoofdstukken. En deze eerste paar hoofdstukken zijn een inleiding op deze brief. Een inleiding die feitelijk eigenlijk doorloopt tot aan hoofdstuk 7. Maar daar gaat het nou verder niet om. Waar het mij om gaat, is dat vanaf het begin van deze brief wordt vastgesteld, vanaf het eerste vers zelfs al, wordt vastgesteld dat de Heer Jezus, de Zoon van God, de Zoon die ook genoemd wordt in 1 vers 1, dat die gezeten is aan de rechterhand God en geworden is niet alleen tot Zoon, maar daarmee ook tot erfgenaam van het heelal, want dat is wat er eigenlijk staat in vers 2, welke hij gesteld heeft tot erfgenaam van alles, maar dat alles betekent gewoon het al, namelijk het heelal, de schepping als zodanig. En van hem wordt gezegd dan, in vers 3, direct in de inleiding van deze brief, dat hij het uitgedrukte beeld is van Gods wezen, dat hij het afschijnsel is van Gods heerlijkheid, dat hij alle dingen draagt door het woord zijner kracht. Kortom, dat hij de uiterlijke gedaante of verschijning is van de Godheid en dat hij inmiddels gezeten is, einde van vers 3, aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, ver boven de engelen, vers 4 tot en met 14. Want daar komt het ongeveer op neer. En ik zeg vers 4 tot en met 14, maar ik moet zeggen tot en met 2, vers 6 of 7 eigenlijk, daar ongeveer. Want heel dat gedeelte spreekt inderdaad over de tegenwoordige positie van de Messias, van Christus dus, aan de rechterhand Gods in de hemel. Dat is een belangrijke waarheid, vooral tegen Joodse achtergrond, en deze brief wordt nou eenmaal geschreven tegen de achtergrond van het Oude Testament en meer specifiek de wet. Men zou dus zeggen, dat is een Joodse achtergrond, begrijp je me goed. Men zou de achtergrond en de voorgrond niet met elkaar verwarren. En men zou niet zeggen dat de inhoud van de brief typisch Joods is, want dat is niet waar. De achtergrond van de brief is dat, de boodschap van de brief is dat juist niet. Integendeel moet ik zeggen. Maar het decor wel, maar sommige mensen kijken bij een voorstelling alleen naar het decor en niet naar wat er op de voorgrond zich afspeelt. Dat heb je toch, hè? Zijn er mensen die kijken naar films en zeggen, dat zijn mooie plaatjes. De cameraman heeft het goed gedaan. Waar het verhaal over gaat, weten ze niet dan. Hè? Dat kan nog wel wezen. Maar zo zouden wij niet de Hebreeënbrief, trouwens heel de Bijbel, niet moeten bezien. We zouden het achtergrond en de voorgrond uit elkaar houden. En de achtergrond is inderdaad het Oude Testament. Ik bedoel de Oude Testamentische geschriften. En meer specifiek wellicht de wet. Want daar gaat het dan ook in het bijzonder om. Maar de voorgrond, en dat is het eigenlijke verhaal, de voorgrond bepaalt ons bij het nieuwe verbond. En dus bij tegenwoordige waarheid, of hoe het maar heten mag. En het punt is nu dat in die achtergrond van het Oude Testament natuurlijk uitgebreid gesproken wordt over de komst van de Messias. De bekende, denk ik dan altijd maar, ik zeg niet voor niks Messias in plaats van Christus. Andere taal dus. Maar het gaat over de Christus inderdaad. De Messias, wiens komst in het Oude Testament wordt aangekondigd, die ook in het Oude Testament tot op zekere hoogte beschreven wordt. En de gedachte is dan dat die Messias, die Joodse Messias, inderdaad geacht werd om verlossing tot stand te brengen, niet zozeer van de zonde, ook niet zozeer van de wet, hoewel dat er wel degelijk allemaal ook in staat in het Oude Testament, maar om een of andere reden wordt men geacht daaroverheen te lezen, ik weet ook niet waarom, maar dat is wat men doet, zeker in het Jodendom. En wat men dan nog wel leest, is dat deze Messias als het zaad van David, als de erfgenaam van David, en daarmee vanzelfsprekend, zonder enige toelichting, ook de zoon of erfgenaam van Abraham, uiteraard, zonder dat er veel waarde aan toegekend wordt, maar dat deze zoon van David inderdaad zou zitten op de troon van zijn vader David en zou komen tot de wederoprichting van de vervallen hut van David, met dank aan Jacobus in Handelingen 15. Hè? Dat verhaal kent u toch, hè? De Joden, nou niet allemaal, maar Joden verwachten de komst van de Messias, die zijn bijvoorbeeld Joodse koninkrijk zou oprichten. En het punt is nu dat de Heer Jezus weliswaar wordt aangekondigd als de Messias, dat hij ook gepredikt wordt als de Messias, zeker na zijn opstanding. Al staat het dan in het Grieks natuurlijk en wordt het dus de Christus. Maar hij wordt als zodanig gepredikt. Maar het probleem is nu dat inderdaad, na verloop van jaren, die Christus, die Messias, nog steeds niet gezeten was op de troon van zijn vader David in Jeruzalem. Dat is het verhaal. En waar men de Messias verwacht, die op de troon zou zitten van David, en waar hij dan niet zit op de troon van David, dan zou men gemakkelijk tot de conclusie komen dat deze Jezus dan toch niet degene was die men verwachtte. U weet wel, zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een ander? De vraag was echt zo dom nog niet, hoor. Want hij was degene die komen zou, niettemin, wij verwachten een ander. Degene die uit de dood is opgestaan, maar dat was de vraag die gesteld werd voor zijn dood en opstanding. Maar zelfs na zijn dood en opstanding zou men deze vraag kunnen stellen. En dan wordt het een variant op de vraag van Handelingen 1. Namelijk, zult gij in deze tijd uw koninkrijk aan Israël weder oprichten? Nou goed, ga daar nou niet verder op in. Dat hebben we kort geleden trouwens toch uitgebreid gedaan, dus dat hoef ik nou niet meer te doen. Maar waar het om gaat, is dat deze Jezus weliswaar gezeten is op een troon, maar niet de troon van zijn vader David, maar een troon in de hemel. Dat trouwens, weliswaar in tegenstelling tot de Joodse Messiasverwachting, maar zeker niet in tegenstelling tot wat het Oude Testament daarover heeft aangekondigd. En Paulus, ik neem tenminste aan dat het Paulus was die deze brief schreef, dus ik blijf dat gewoon zo zeggen, anders moet je steeds zeggen de schrijver van de Hebreeënbrief. En dan denkt u weer dat ik niet geloof dat het Paulus was, en dat geloof ik wel, dus ik kan net zo goed gewoon Paulus zeggen. Kijk, Paulus neemt dus meer dan één hoofdstuk om gewoon eerst vast te stellen dat de tegenwoordige positie van de Heer Jezus absoluut niet in strijd is met het feit dat hij de Messias is. En bovendien, het is volstrekt in overeenstemming met wat in het Oude Testament over de Messias werd aangekondigd. Zo zit dat. En hij zegt dan, hij is niet alleen de zoon van David. Kijk, dat staat in het eerste vers van het Nieuwe Testament, Matthäus 1, vers 1. Dat hij de zoon van David is. En van Abraham. Weet je wel? Maar hier wordt vastgesteld, hij is de zoon van God. En als u dan zou vragen, wat is belangrijker, dan is het uiteraard dat hij de zoon, en erfgenaam dus, van God is. En dat betekent dus dat het belangrijkste is dat hij zou zitten op een troon in de hemel. Het is in ieder geval belangrijker dan dat hij zou zitten op de troon van zijn vader David. Een heel eenvoudige waarheid. Maar men kende deze waarheid niet over de hemelse positie van Christus. En dus wordt het hier uitgebreid uiteengezet. Dat geldt overigens niet alleen voor deze brief, maar het geldt eigenlijk voor, nou, door de bank genomen, alle Nieuwtestamentische Bijbelboeken. Eigenlijk. Want al die Nieuwtestamentische Bijbelboeken op hier en daar zo'n kort briefje na, spreken daarover. En niet alleen noemen het, maar het is ook een belangrijk onderdeel, zo niet het belangrijkste onderdeel, van wat uiteengezet wordt. Namelijk dat de Heer Jezus uitermate verhoogd is geworden en gezeten is aan de rechterhand Gods, dat hij naam heeft ontvangen boven alle naam, dat hem alle macht gegeven is in de hemel en op aarde, maar in de hemel. En uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel en ook op de aarde, goed, maar in tweede instantie. En dat is maar waar het om gaat. Het gaat over de hemelse positie van Christus in de eerste plaats. En de aardse positie van Christus wordt daar gewoon van afgeleid. Dat is makkelijk genoeg. Als hij een troon heeft in de hemel, dan maakt het niet meer zoveel uit of hij ook die troon heeft in Jeruzalem. Want in de praktijk, de troon in Jeruzalem van David, die is ondergeschikt aan, onderworpen aan en dus onderdanig en dus dienstbaar aan de troon in de hemel. Dus zo moeilijk is het ook weer niet. En uiteindelijk moet zelfs de gedachte zijn, niet alleen dat het gaat om tronen op een verschillend niveau, maar dat die troon in de hemel natuurlijk veel, veel meer omvattender is dan slechts de troon van David. Waar het om gaat is dat hier uiteengezet wordt, dus dat de Heer Jezus als de Messias, als de Zoon van God, en niet zozeer als de Zoon van David, maar wel degelijk als Zoon van God gezeten is op de troon in de hemel, op de troon van God zelf. En er worden zelfs nog veel sterkere termen gebruikt dan ik nu gebruik. En ze worden aangehaald uit nogal wat schriftplaatsen uit het Oude Testament. Zo achtereenvolgens in hoofdstuk 1. Dat is waar het om gaat. De aardigheid is dan dat gezegd wordt dat Christus gesteld is ver boven de engelen en daarmee aan de rechterhand Gods. De aardigheid is dat het laatste vers van Hebreeën 1 dan toch even fijntjes opmerkt dat engelen weliswaar hoger zijn dan mensen in aan één kant bezien, van de andere kant bezien. Engelen zijn geesten, dat is waar, maar niettemin gedienstige geesten. Ze hebben een dienende functie en dus niet een heersende. Ze hebben een dienende functie en er staat ze worden tot dienst uitgezonden om degene wil die de zaligheid beërven zullen. En dat is een hele aardige opmerking. Ik moet zeggen dat mij vroeger de strekking daarvan ook eigenlijk ontschoot. Niet omdat niet duidelijk is wat hier staat, maar omdat misschien toch niet helemaal duidelijk is waarom het hier staat. Maar er is een direct verband tussen. De gedachte is namelijk dat Christus staat boven de engelen, dat de engelen dus aan Christus zijn onderworpen. En als er gezegd wordt dat de engelen gedienstige geesten zijn, dan is de volgende vraag, wie dienen zij dan? Degene die boven hen gesteld is, zij dienen namelijk Christus, de Messias. En wat doen zij dan? Wel, zij worden tot dienst, dat over tweemaal diensten, ze zijn dienstbaar. Ze worden tot dienst uitgezonden om dergene wil die de zaligheid beërven zullen. Volgende vraag is dus weer, door wie worden ze uitgezonden? Door de Heer Jezus zelf. En daarmee is ook de tegenwoordige, ja, bediening is misschien niet het goede woord, maar wel, daarmee is het tegenwoordige werk van Christus ook beschreven. Want als hij dan niet op de troon in Jeruzalem gezeten is, maar op de troon in de hemel, wat doet hij daar dan? En antwoord is, hij zorgt voor degenen die de zaligheid beërven zullen, en daartoe heeft hij ook een heleboel personeel onder zich gekregen. Heb je dat? Nou, daarover gaat de hele brief. Over dit beginsel. Namelijk dat het tegenwoordige werk van Christus een werk is ten dienste van, niet in dienst van, hè? Goed Nederlands verstaan deze keer, hè? Maar ten dienste van de gelovigen van vandaag. Nou, in het algemeen dan, zoals die hier staat, degene die de zaligheid beërven zullen. Dat is een erg brede term, want dat betekent onder degene die de zaligheid beërven zullen, daar kan onder begrepen worden degene die nog onwetend, maar niettemin zoekend zijn, zodat engelen worden uitgezonden opdat de zoekenden inderdaad zullen vinden en zodoende de zaligheid zullen beërven. Maar net zo goed, kan onder de term verstaan worden, en moet kennelijk ook onder de term verstaan worden, gelovigen van vandaag, degene die al wedergeboren zijn en die al zalig zijn, in een betrekkelijke betekenis van de term dan, beperkte toepassing van de uitdrukking, maar die inderdaad zaligheid beërven zullen op grond van hun dienst onder het nieuwe verbond. Daar gaat de brief immers over. Nu, heb je dat? Ik wil er niet uitgebreid op ingaan, want anders dan kom ik zo ver buiten de brief terecht. Maar de gedachte is dat het tegenwoordige werk van Christus, dan wel van God, want in de praktijk maakt dat niks uit, hè? Het werk Gods wordt uitgevoerd altijd, het gaat er nooit omheen, wordt altijd uitgevoerd door Christus. God heeft alles in zijn handen gesteld. En al het werk Gods vindt dus plaats door Christus en God doet niks buiten de Heer Jezus Christus om. Dus als ik nou zeg het werk van Christus of het werk Gods, dat maakt niks uit. Maar wat ik zeggen wil is dit. God doet een werk en het punt is dat dat werk bestaat. En dan maken wij onderscheid. Het werk bestaat uit, nou ja, laten we zeggen het verlossen van mensen. Ze wederbaren heet zoiets. Ze wedergeboren doen worden. Vertalers krijgen er altijd problemen mee met deze uitdrukking. Maar zo zit het nou eenmaal. Het werk Gods bestaat eruit dat hij ons, die zondaren waren, inderdaad heeft wedergeboren tot een levende hoop. Dat was het werk Gods. Maar daarmee is het verhaal niet af. Want aan de andere kant wordt vastgesteld dat God ook een werk doet in ons, juist nu wij wedergeboren zijn. De neiging bestaat overigens om dat tweede werk helemaal niet te erkennen, om het niet te zien. Vandaar dat zo weinig het wil begrijpen van de Hebreeënbrief, helaas. Dat ik zeg het met enige rancune mag ik niet zeggen, maar wel met enig verwijt. Want daarom heeft het mij ook zo lang gekost voor ik er iets van begreep, moet ik dan eerlijk zeggen. Dan heb je een veel langere aanloop nodig. Maar goed, maar men weet er niet zoveel van. De neiging bestaat zelfs om dat werk Gods in de gelovigen van vandaag zelfs helemaal niet te kennen, om het gewoon over het hoofd te zien. Daarna bestaat de neiging om het werk Gods in de gelovigen los te zien van het werk wat hij doet aan de zondaar als die wedergeboren wordt. En dat zouden we niet los moeten zien, want hoewel het in verschillende categorieën valt in te delen, is het gewoon één en hetzelfde werk. Ik herinner u aan een parallelle brief. Ik kom er vanzelf in terecht vanuit Hebreeën, kom ik toch niet altijd in Filippenzen. Ik kan niet missen, dus we doen het maar meteen. Filippenzen 1. Waar de apostel de Filippenzen enige complimenten maakte. Filippenzen 1. Vers 6, vertrouwende ditzelfde, dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. Heb je die? En het werk wat God begonnen is in de Filippenzen, dat was het werk waardoor zij wedergeboren werden. Maar het punt is dat dat het begin is van het werk Gods. Dat is niet, je kunt niet eens zeggen een onderdeel. Ja, dus soms mag je dat zeggen natuurlijk. Hè. Je moet ook niet zeggen het is het ene werk en daarna doet hij het andere werk. Dat kan eventueel, maar het is niet echt Bijbels. Echt Bijbels is dat hij een goed werk begonnen is toen hij ons nieuw leven gaf. En dat werk zet hij voort. En dat werk wordt beschreven als een werk tot verkrijging van zaligheid. Maar wij zijn geneigd een punt te zetten achter onze wedergeboorte en dan te zeggen, nou zijn we zalig. En dat is ook waar, want daardoor, door wedergeboorte, hebben we deel gekregen aan die zaligheid. Maar daarmee is niet het gestelde doel bereikt. Ons doel wellicht, maar Gods doel niet. En dat is maar waar het om gaat natuurlijk. Met andere woorden, hij is in ons, die geloven, in de tijd een goed werk begonnen. Hij zou het voleindigen, staat er. En dan staat er tot op de dag van Jezus Christus, dan wel tot op de dag van uw dood, afhankelijk van wat hier er komt. Hoe vinden jullie? In de meeste gevallen zou je zeggen, zou er moeten staan tot op de dag van uw dood, of hoe dat maar genoemd mag worden, met andere eufemismen. Maar dat staat er natuurlijk niet. Er staat tot op de dag van Jezus Christus. Hetgeen niet wil zeggen dat het werk wat hij aan ons doet zal voortgaan tot op de dag van, laten we zeggen, de opname van de gemeente. Want dat is wat het is. Al zijn er nog een paar uitdrukkingen voor natuurlijk. Maar de gedachte is dat het werk wat hij aan ons doet, dat het resultaat daarvan geopenbaard zal worden, zichtbaar zal worden en ook zal vaststaan, omdat er niks meer aan toegevoegd wordt. Dat het resultaat van dat werk Gods aan ons zal gezien worden op de dag van Jezus Christus. En in plaats van bij de opname van de gemeente, kan ik beter zeggen bij onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Maar, begrijp je me goed, ik versta er niet iets anders onder. Het is volstrekt hetzelfde. Het gaat om het beginsel, dat wat nu in ons en aan ons plaatsvindt, geopenbaard zal worden straks in de toekomst. Dat is ook waar het om gaat. En dat is het doel. En dat is wat hier genoemd wordt. Hij is een goed werk in ons begonnen. Hij zal dat voleindigen, opdat het resultaat daarvan gezien zal worden in de dag van Jezus Christus. Dat is in het kort het verhaal. Dat heb je toch, hè? Dat is niet zo moeilijk. Maar het gaat erom dat er dingen die wij als twee beschouwen, inderdaad hier als één gezien worden. Namelijk onze wedergeboorte en alles wat er verderop volgt. Want feitelijk, onze wedergeboorte is het begin van dit werk Gods in ons. Daar begint het mee. En daarna gaat het verder. En het punt is dan ook dat ik binnen dat kader ook deze uitspraak uit Hebreeën 1 vers 14 lees. Namelijk, die engelen zijn gedienstige geesten die uitgezonden worden om dergene wil die de zaligheid beërven zullen. Dat slaat dus niet alleen op gelovigen, maar net zo goed op ongelovigen die tot geloof, tot wedergeboorte gebracht zouden worden. Dat is de algemene gedachte. Want, anders gezegd dan, kom ik van de andere kant binnen, wat is het werk Gods in ons daar? Nou zijn we met de leer der bedelingen bezig. De leer der bedelingen zijn we nu bezig. En wat is het werk Gods in ons bedeling? De verzameling van een volk uit de heidenen voor zijn naam. Nou, daar valt onder de wedergeboorte van zondaren op grond van geloof. Maar net zo goed hun verdere geestelijke groei om hen voor te bereiden op een toekomstige functie als volk voor zijn naam. Begrijp je wel? Het is één geheel. Het is wat ik dikwijls noem in één adem de roeping en opbouw van de gemeente. Niet alleen het verzamelen van de stenen, maar ook het opstapelen van de stenen, het bouwen van de tempel, zal ik maar zeggen. Of andersom, niet alleen het opstapelen van de stenen, maar ook het verzamelen van de stenen. Heb je dat? Het werk van de evangelist, zowel als het werk van de leraar, om dan bij Hebreeën 4 even te verwijlen. Maar beide delen uit van het werk Gods. En het is feitelijk ook één geheel. Daartoe worden de engelen uitgezonden. Door de Heer zelf. En dit spreekt dus over het tegenwoordige werk Gods. Goed. Nou is één ding. Vervolgens wordt vastgesteld in Hebreeën 2. In het bijzonder vanaf vers 6. Wordt vastgesteld aan de hand van Psalm 8. Dat deze Messias niet slechts zijn oorsprong vindt naar het vlees in David, maar dat hij naar de geest zijn oorsprong vindt in God zelf. En dat de Messias dus niet maar een zoon van David is die door God op bijzondere wijze zou worden bekrachtigd en daardoor een onvergankelijk eeuwig koninkrijk zou kunnen oprichten en onderhouden. Integendeel, de Messias zou weliswaar uit David geboren worden, zou uit zijn lijf voortkomen, 2 Samuel 7, maar zou langs andere zijde net zo goed afkomstig zijn uit de hemel zelf. En dat is wat de Joden in ieder geval niet wisten. Anders hadden ze niet zoveel bezwaar gemaakt op zijn claim dat God zijn vader was. Begrijp je wel, dat aspect kenden ze niet. En dat aspect wordt hier in Hebreeën 2 dan nog eens aangehaald. Namelijk dat niet alleen maar een zoon of afstammeling van David door God gepromoveerd is geworden en gezet is in de hemel. Dit is de variant van de Jehovah's getuigen, bijvoorbeeld. Nou ja, ze zijn het er ook niet echt over eens zelf, maar dat geeft ook niet, hè. Maar dat is een variant. Hij was mens en hij werd gepromoveerd en gezet in de hemel en tot zoon van God aangesteld. Ze hebben daar volkomen gelijk in over dat dat zo is, alleen het verhaal begint eerder. Want het is waar dat de mens, maar dat wordt ook een paar keer herhaald in deze brief overigens, dat de mens Jezus van Nazareth uit de mensen, dan zit ik ineens al in hoofdstuk 5, uit de mensen genomen werd en gesteld werd bij God. Nou ja, het stond in hoofdstuk 2 ook al, dat heb ik net gelezen, in vers 17. Maar in hoofdstuk 5 komt dat natuurlijk weer aan de orde. En daarna nog een paar keer. Daar is ook niks mee mis. Maar vervolgens stelt de apostel hier in Hebreeën 2 vast dat hij, deze mens, op een of andere wijze ook uit de hemel afkomstig was. En dat is een van de redenen waarom hij ook weer een plaats in de hemel ontvangen heeft. Het doet er niks aan af dat de mens, Jezus, gezet is in de hemel. En dat de mens tot zoon van God is aangesteld. Maar het neemt niet weg dat deze mens langs één kant, het is natuurlijk altijd maar de helft van het verhaal, maar dat deze mens langs één kant zijn oorsprong had in de hemel. En dat is ook wat hier gezegd wordt. En het wordt aangehaald in dit geval uit Psalm 8. Hier in Hebreeën 2 vers 6. Iemand, David, heeft ergens, Psalm 8, betuigd zeggende, wat is de mens dat gij zijner gedenkt of des mensen zoon dat gij hem bezoekt? Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond en gij hebt hem gesteld over de werken uw handen. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. Einde citaat. En het was een vraag. Wie is die mens? En het antwoord is natuurlijk duidelijk. Het is de Messias. Het gaat over een mens aan wie alle dingen zouden worden onderworpen. Dat moet de Messias zijn. Maar de psalmist zegt dat deze mens een weinig, kennelijk in de zin van een korte tijd, dat deze mens gedurende enige tijd, voor korte tijd, minder gemaakt is dan de engelen. En zeker in het licht van andere schriftplaatsen, want ik moet toegeven dat Psalm 8 nou niet al te uitgebreid of al te duidelijk deze dingen zegt, maar zeker in het licht van andere schriftplaatsen is de betekenis heel duidelijk. De gedachte is namelijk dat hij die in de hemel was, van oorsprong, inderdaad voor korte tijd beneden de engelen is gesteld en dus vernederd is geworden. Laten we niet misleiden door NBG-vertaling of zo, het zij van Psalm 8 dan wel van Hebreeën 2, in de zin van gij hebt hem bijna goddelijk gemaakt. Het is precies de omkering van wat werkelijk de gedachte is. De gedachte is niet dat de mens in het algemeen zo'n hoge positie in de schepping inneemt, maar de gedachte is dat één mens in het bijzonder een lage positie in de schepping innam, omdat hij van bovenafkomstig was. Zoals de heer trouwens zelf zei, in bijvoorbeeld Johannes 3. Nog. Maar goed, minder bekende schriftgedeelte. Wanneer hij zegt, ik ben van boven. Aangenaam. Laat me zitten. Ik kom van boven. En daar ga ik ook weer naartoe. Daar gaat het hele Johannes-evangelie eigenlijk ook over. Maar de gedachte is dus dat deze mens, deze zoon des mensen uit Psalm 8, gewoon niemand anders is dan de Messias. Dat kan niet missen. Degene aan wie alle dingen zouden worden onderworpen. En Paulus zegt hier dat dat feitelijk al gebeurd is. Alle dingen zijn hem onderworpen. Niettemin, hij is degene die uit de hemel afkomstig was en mens werd, in vernedering, voor korte tijd. Gij hebt hem een weinig tijd minder gemaakt dan de engelen. Maar er staat meteen achteraan, met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond en gij hebt hem gesteld over de werken uw handen. En leidt geen twijfel dat zeker binnen het kader hier van de Hebreeënbrief deze uitspraak uit Psalm 8 wordt van toepassing gebracht op de Messias, op de Heer Jezus Christus. Ik kan niet missen. En voor alle duidelijkheid kom ik automatisch terecht weer in Filippenzen. Want daar kom ik terecht natuurlijk in het gedeelte wat u inmiddels allemaal al uit het hoofd kent, hopelijk. Filippenzen 2. Die in de gestaltenis God zijn, vers 6. Zichzelf geledigd dan wel vernietigd heeft, vers 7. De gestalte van een dienstknecht aangenomen hebbende en is de mensen gelijk geworden en in gedaante gevonden als mens heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruist. En hier wordt dus gesproken over de vernedering van de Heer Jezus in fasen. Eerst vanuit de hemel naar de aarde, of van dat hij het beeld Gods was, want het staat er, werd hij het beeld van de mens. Maar ook als mens werd hij verder vernederd, tot de dood, ja, de dood des kruises, komt overeen met, gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. En dan, daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven, welke boven alle naam is, overeenkomend met eer en heerlijkheid hebt gij hem gekroond en gij hebt hem gesteld over de werken uw hand. Dat is toch duidelijk, hè? Uit de hemel afkomstig, vernederd geworden tot in de dood, daarna opgewekt uit de dood en aangesteld over de werken van Gods handen, kortom, gesteld tot erfgenaam van alles, Hebreeën 1 vers 2, of veel korter, gesteld tot zoon, Gods wel te verstaan. En dat is dan weer terug in Hebreeën 1 vers 1. Waarna, want daar hebben we deze gedachte gaan gevolgd, er mag niks moeilijks aan zijn, hoewel daar heel moeilijk over gedaan wordt hoor. Maar goed, maar er mag niks moeilijks aan zijn, zolang ons tenminste de technische details niet interesseren. En die zouden ons niet moeten interesseren. Hoe het komt namelijk. Hoe God mens kan worden, hoe een mens weer God kan worden. Of in de hemel kan... Hè? Toch, bij gebrek aan zuurstof zou je toch... Nou goed, dat soort dingen. Maar dat zijn technische kwesties. Ik bedoel, daar gaat het verder niet om. Waar het wel om gaat, dat is de logische vraag die nu volgt. Kijk, als de Messias niet altijd mens was, als de Messias een oorsprong heeft in de hemel en dus niet voortkomt uit David, gewoon als mens, dan is de volgende vraag, maar waarom komt hij dan uit de hemel? Waar was dat dan voor nodig? Want er komt toch net zo goed via de variant van de Jehovah's getuigen, zal ik maar zeggen, de zoon van David. Kijk, God doet wonderen, dus dat is voor ons ook geen probleem dan. Er kon hij zijn de zoon van Adam, Noach, Abraham, David, heb ik het belangrijke rijtje ongeveer gehad. En hij wordt daaruit geboren enzovoort. En God promoveert hem en zegt, plaats in de hemel. De gedachte aan zich is namelijk niet eens onbijbels. Maar waarom kwam hij eerst uit de hemel en werd hij mens en werd hij daarna weer in de hemel gesteld? Wat is het doel dan van zijn menswording? En dan praten we dus vanuit een andere oorsprong. Een oorsprong niet uit David, maar een oorsprong uit God zelf. Waarom werd hij mens? En dan gaan we weer, er worden hier in dit schriftgedeelte twee antwoorden opgegeven. Er worden in de loop der tijd meerdere antwoorden gegeven, maar ik moet u zeggen, sommige van die verschillende antwoorden die gegeven worden, ook in andere brieven enzovoort, blijken in de praktijk helemaal niet verschillend te zijn. Blijken in de praktijk gewoon dezelfde inhoud te hebben, dus daar heb ik het verder niet over. Maar hier in dit hoofdstuk worden twee redenen genoemd voor zijn menswording. En het gek is, de eerste kennen we redelijk goed, de tweede redelijk slecht, onredelijk slecht. De eerste staat er meteen, die komt eerst, natuurlijk. De eerste is, vers 9... Wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, de wereld niet, fysieke ogen ook niet, zegt vers 8, niettemin alle dingen zijn zijn voeten onderworpen. En wij leren dat zien, zij het dan niet fysiek, maar in geestelijke zin. En zien in geestelijke zin is over het algemeen veel belangrijker dan zien met een fysieke oog. Dat heb je toch, hè? Als mensen zicht hebben ergens op, dan gaat het meestal niet over het fysieke zien. En als ze inzicht hebben, al helemaal niet, hè? Dus het gaat om zien in geestelijke zin. Wel, wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Let op dat er niet eens staat Christus, ook niet eens de Zoon van God. Er staat gewoon, wij zien Jezus. De naam die je kreeg toen hij mens werd. Wij zien dus deze mens met heerlijkheid en eer gekroond. Die, en dan komt het commentaar, waarom werd hij dan onder de engelen gesteld? Waarom werd hij mens? Nog fundamentele, waarom werd God mens? Want daar komt het op neer. Die voor korte tijd, weinig, minder dan de engelen geworden was. Want het was niet een klein beetje minder dan de engelen. Hij werd uitermate vernederd. Dus verder beneden de engelen kon al niet. Dus niet maar een weinig beneden de engelen in de zin van het was niet zo'n erge degradatie. Weinig heeft dus kennelijk betrekking op de tijd. Dat kan niet anders, de enige andere mogelijkheid. Voor korte tijd. Die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was. Waarom? Wel, vanwege het lijden des doods. Of nog anders, opdat hij voor allen de dood smaken zou. En smaken wil zeggen ondergaan. Dat heb je toch, hè? Hij werd mens om te kunnen sterven, is dan gewoon de gedachte in eenvoudig Nederlands. Nou ja, lijden en sterven trouwens. Lijden staat er ook bij, hè? Vanwege het lijden des doods. Kortom, opdat hij voor allen de dood smaken zou. Voor alle mensen. Voor heel de wereld. U weet wel. Ik citeer dan altijd meteen rechtstreeks uit Romeinen 5. Hè? Voor krachteloze, goddeloze vijanden, zondaren, of hoe ze maar heten mogen, onrechtvaardigen enzovoort. Voor de wereld. Opdat hij voor allen de dood smaken zou. En dat uiteraard door de genade Gods. Genade overigens voor die allen is het dan. Hè? Dat heb je toch, hè? Opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. Of is zo kort mogelijk. Hij werd beneden de engelen gesteld. Of gewoon hij werd mens. Opdat hij de dood smaken zou. En dan komt de toelichting. Vanaf vers 10. Eigenlijk tot en met vers 16. De toelichting is dat het nou eenmaal zo moest. Want de bedoeling was, en ik zeg het zoveel mogelijk meteen met eigen woorden. De bedoeling was dat velen geheiligd zouden worden. Niet allen, maar wel velen. Geheiligd zouden worden. Maar het zou moeten gebeuren door iemand. Iemand zou dat moeten doen. Iemand zou die velen moeten heiligen. En aangezien de weg naar heiligmaking en dus eenwording met God, dan wel afzondering van de wereld, een weg is die loopt nou eenmaal door de dood, moest dus één door de dood heen gaan om deze weg naar heiliging of naar heiligheid inderdaad tot stand te brengen. Dat is ongeveer wat er staat. Want er staat, het betaamde hem om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn. Dat is gewoon God dus. Het betaamde God dat hij vele zonen tot heerlijkheid leidende. Want God wilde dat doen, hij wilde vele zonen tot heerlijkheid leiden. Maar daarvoor was het nodig, daarvoor betaamde het hem, om de overste leidsman hunner zaligheid door lijden te heiligen. Dat moest hij doen. Want die vele zonen zouden geleid moeten worden door één. Iemand zou die vele zonen tot dat zoonschap eigenlijk moeten leiden. En daarom wordt hij genoemd de overste leidsman hun zaligheid. En die moest geheiligd worden door lijden heen. Dat is de reden waarom wij niet noodzakelijk hoeven te lijden met een lange ei om zalig te worden. Begrijp je me goed? Ook voor ons is er een rechtstreeks verband tussen lijden en zaligheid of lijden en heerlijkheid. Dat is wel zo, maar daar gaat het nou verder niet om. Het is niet strikt noodzakelijk. Dit echter was wel strikt noodzakelijk voor deze leidsman. Die zou de weg moeten gaan door de dood heen. Wel te verstaan, hè? Maar let ook op wat er staat. Er staat niet eens dat hij vele mensen tot heerlijkheid zou leiden, of vele zondaren tot heerlijkheid zou leiden. Had er ook kunnen staan. Maar er wordt in één keer gezegd wat het resultaat is. Hij zou vele zonen tot heerlijkheid leiden. Dat wil zeggen, zij zijn geen zonen, maar als ze tot heerlijkheid geleid worden, worden ze zonen. Dat ontleen ik uiteraard niet aan deze uitspraak hier in dit vers, maar aan andere uitspraken die het veel uitgebreider uiteenzetten. Je kunt net zo goed zeggen, er worden zondaren tot heerlijkheid geleid. Dat is ook zo. Maar de bedoeling is dat ze zonen zouden worden. Dus je kunt ook zeggen, er worden zonen tot heerlijkheid geleid. Dat is niet te moeilijk. He? Kijk, je kunt bijvoorbeeld, ik moet even wat bedenken, iets onbenulligs. Je kunt voetballers opleiden. Maar als er al voetballers zijn, valt er niks aan op te leiden, of wel? Als iemand voetballers opleidt, wat doet hij dan? Dan geeft hij leiding aan degene die wel graag voetballer zouden willen, maar die het niet kunnen. En dus worden voetballers opgeleid. Heb je dat? Is het te moeilijk? school voor het midden- en kleinbedrijf. Die kennen u toch, hè? Opleiding voor het midden- en kleinbedrijf. Ja, die mensen die daar les krijgen, die zitten niet in het midden- en kleinbedrijf. Die willen dat graag. En daarom volgens de opleiding. Is dat duidelijk of niet? Kunnen chauffeursopleiding volgen? Ja, als die nou chauffeurs waren, hoefden ze de opleiding niet te volgen. Heb je toch? Dus ze worden geleid naar dat chauffeursdiploma. Dat is de gedachte. Nou, zo kun je net zo goed zeggen, hij zou vele zonen tot heerlijkheid leiden. Ja, opdat ze zonen zouden worden. Het, je moet het ook wel zo interpreteren. Anders dan moet je meteen weer Romeinen 8 uit je Bijbel scheuren. Zou ik niet doen, overigens. Dat is een van de belangrijkste hoofdstukken, denk ik toch, uit heel het Nieuwe Testament. Niet dan? We zouden zonen worden. En we hebben de Heilige Geest ontvangen die ons zou leiden naar dat zoonschap. Niettemin staat ook in dat hoofdstuk één keer even gauw, zoveel als we door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. En toch blijf ik volhouden dat de strekking is, ze zullen zonen Gods worden, want dat staat er gewoon achter. In de rest van het hoofdstuk. Begrijp u? Maar het gaat er niet om dat zondaren zouden zalig worden. Dat staat hier niet. Dat is misschien wel zo, maar dat staat hier niet. Wat hier staat is dat God vele zonen, met de nadruk op vele zonen, zou willen aanstellen, samen met één zoon, of onder leiding van één zoon in het bijzonder. En dat is precies dezelfde gedachte als inderdaad uit Romeinen 8 overigens. Waar staat dat Christus de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen? En niet zomaar broeder, maar zelfs mede eerstgeborene, want wij zouden tot zonen gesteld worden. Samen met Christus, opdat hij zou zijn de eerstgeborene onder vele broederen, waarna vervolgens deze Hebreeënbrief weer spreekt over zelfs dus een hele gemeente van eerstgeborenen. Ik kan die missen. Dus het doel van Gods werk is niet de verlossing van een stelletje mensen om ze bij elkaar te zetten tot één volk. De bedoeling is dat hij nu zijn ecclesia, zijn volksvergadering, zijn rechtgevende vergadering of wat er maar wezen mag, verzamelt uit de volkeren. Dat wil zeggen, hij zoekt zonen. Of hij zoekt zondaren om die tot zonen te kunnen stellen. Maar daarmee zeg ik toch hetzelfde. Nou, dat is waar het hier om gaat. Niet alleen gaat het om de wedergeboorte van zondaren, het gaat om het uiteindelijk gestelde doel. En dat doel zou bereikt moeten worden op de dag van Christus. Maar dan citeer ik dus weer even uit Filippenzen 1. Maar dat is waar het om gaat. God namelijk zou vele zonen tot heerlijkheid leiden. En daarvoor zou hun overste leidsman, de eerste van die zonen, die zou inderdaad door lijden heen geheiligd moeten worden. Die zou namelijk de weg naar die heerlijkheid moeten gaan. En die weg is inderdaad niet alleen slechts door de dood. Die weg die gaat verder. Waarna staat in vers 11. Want en hij die heiligt en zij die geheiligd worden zijn alle uiteen. Degene die heiligt is in dit geval dan meteen weer de Heer Jezus. En zij die geheiligd worden zijn wij. Of anders, hij die heiligt is die zoon, die overste leidsman. En zij die geheiligd worden zijn die vele zonen. Wij dus en wij zijn allen één. Zij zijn allen uit één. Eén gemeente namelijk, waarvan Christus het hoofd is. En daarom schaamt hij zich niet hen broeders te noemen. Namelijk in Psalm 22, vers 23. Waar staat, ik zal uw naam aan mijn broederen verkondigen. In het midden der gemeente zal ik u lof zingen. Zodat je maar voorziet dat daar in Psalm 22 een gemeentelijke uitspraak gedaan wordt. Hè? Uitspraak over de gemeente uit onze bedeling. Nou. En bovendien hebben we dan nog Psalm 18, vers 3. Ik zal mijn betrouwen op hem stellen. En dan nog Jesaja 8, vers 18 wordt hier geciteerd, maar daar ga ik helemaal niet op in. Zie daar, ik en de zonen, vertaald met kinderen helaas, ik en de zonen die God mij gegeven heeft. Maar de gedachte is dus dat door de Heer Jezus mensen, zondaren kun je rustig zeggen, maar mensen geleid zouden worden tot zoonschap. Om vervolgens deel te hebben aan de heerlijkheid, dan wel heerschappij, in dat koninkrijk van de Messias, dan wel het koninkrijk Gods, koninkrijk der hemel, of hoe het maar genoemd wordt. Heb je dat? Dus het verhaal is niet af bij wedergeboorte. Het verhaal is ook niet af bij opstanding. Integendeel, het gaat verder. Dat staat hier ook vervolgens. In de eerste plaats wordt dan gezegd in vers 14, en daar wordt de draad weer mee opgenomen, overmits dan, of gewoon omdat, hè, overmits dan de zonen vlees- en bloeddeelachtig zijn, wij dus, wij van nature zondaren, die tot zonen gesteld zouden worden, wij zijn van nature vlees en bloed. Wij hebben deel aan vlees en bloed. Let op dat er niet staat, wij zijn vlees en bloed, want dat zou toch een onderschatting zijn van de mens. Niettemin, de mens is wel vlees en bloed, maar er is niet alles mee gezegd natuurlijk. Dus aspecten aan de mens, dat is niet vlees en bloed, hè. Maar goed. Maar de mensen hebben nou eenmaal deel aan vlees en bloed, dat klopt wel. En dus, omdat dan deze zonen vlees en bloed deelachtig zijn, zo is hij ook desgelijks. Zo is hij ook, net als zij, vlees en bloed deelachtig geworden. Heb je dat? Hij zou ons, mensen, leiden tot zoonschap en heerlijkheid, tot heiliging en wat er maar wezen mag. Wel nu, daarom kwam hij tot ons en werd dus mens, vlees en bloed, gelijk als wij. En daarom kwam hij in een lichaam, in gelijkheid des zondigen vleeses, heet zoiets, op een andere plaats. Het doel van zijn menswording is dus dat hij mens zou worden om mensen vervolgens te kunnen leiden naar de positie die door God tevoren was bepaald. En dat is dus meer dan alleen, hij werd mens om te kunnen sterven en daarmee een prijs te betalen voor de zonden of zoiets. Dit deel van het verhaal is natuurlijk redelijk bekend, maar het gaat veel verder. Het is een onderdeel maar ervan. Goed, een belangrijk onderdeel wil ik wel zeggen. Alles wat in de Bijbel staat is uiteraard belangrijk. Alleen, het een is wel belangrijker dan het andere. Toch, het blijft zo. Maar niettemin, het gaat er dus om dat hij mens werd om te kunnen lijden en sterven, maar dat is slechts de eerste fase van het werk wat hij zou doen. Hij werd mens, hij werd ons in alles gelijk, opdat hij ons zou kunnen voorgaan, om ons te brengen naar onze uiteindelijk zelfs hemelse positie. Of anders, nog anders gezegd, als hij niet eerst mens zou geworden zijn, dan zouden wij hem onmogelijk hebben kunnen volgen. Heb je dat? En als wij hem niet kunnen volgen, kan hij ons niet leiden. Want dat is hetzelfde, maar dan van de andere kant bezien. Dat heb je toch ook, hè? Dus waar het om gaat. Wij kunnen wel navolgens God zijn, dat staat wel in de Bijbel, maar dat is alleen zo omdat God eerst mens werd. Het is trouwens wat Petrus er ook over zegt. Wel aardig om Petrus ook eens te citeren. Hij heeft niet zoveel geschreven, maar het is toch wel de moeite waard, hè? Petrus zegt namelijk in 1 Petrus 2... Dan zegt hij dat wij eventueel bereid zouden zijn tot lijden, met een lange ei, te verdragen, want dat is genade bij God. 1 Petrus 2, vers 21 inmiddels. Want hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zoudt navolgen. En in dat lijden kunnen we hem zeker navolgen. Daartoe is een mens in staat namelijk, om te lijden. Dat vindt hij niet leuk, maar goed. Maar niettemin is het zo. We zouden navolgers zijn van de Heer Jezus. Dus, maar dat kan alleen als hij mens is, want iemand die hoger is dan wij, en van hogere rangorde is dan wij, dat die kunnen wij niet navolgen. Daar ontbreekt het ons aan mogelijkheden aan. Daarom kwam hij tot ons. Opdat hij ons zou uitleiden en opdat wij dus hem zouden navolgen, is de gedachte. Dat kan er niet missen, want als gezegd wordt dat wij een positie hebben ontvangen in de hemel, en zelfs ook zullen ontvangen in de hemel, dan wordt gewoon gezegd dat dat gebeurt door de kracht Gods. Maar het is die kracht die God gewrocht heeft in Christus, als hij hem uit de doden heeft opgewekt en heeft gezet aan zijn rechterhand. Het idee is dat waar wij, mensen, nieuw leven ontvangen en zelfs geplaatst worden in de hemel, een positie ontvangen in de hemel, daar kan dat in elk geval, omdat wij inderdaad een mens kennen die dat eerder is overkomen en wiens navolger wij zijn. Heb je dat? God heeft namelijk deze mens, Jezus van Nazareth, gezet in de hemel en hem daar een positie gegeven op de troon, een positie in heerlijkheid. En dat kan dus. Sindsdien is er één precedent geschapen. Dat betekent gewoon, het is een keer gebeurd, dus dat kan zich herhalen inmiddels. En dat is maar de gedachte, onlangs diezelfde weg herhaalt zich dat. Het is dezelfde kracht waarmee Christus is opgewekt en gezet is in de hemel, die werkt in ons die geloven. Naar de werking der sterkte zijner macht die hij gevrocht heeft in Christus als hij hem uit de dood is opgewekt en gezet aan zijn rechterhand, ver boven de engelen. Al staat er dan ver boven overheden, machten en wat het maar wezen mag. Maar dat is Efeze 1, het laatste gedeelte van het hoofdstuk. Dat is waar het hier ook over gaat. Gewoon eenvoudige gemeentelijke waarheid. Namelijk, overmits dan, Hebreeën 2 vers 14, overmits dan de zonen, die tot heerlijkheid zouden geleid worden en dus tot zonen zouden worden gesteld. Overmits dan die zonen vlees en bloed deelachtig zijn, zo is hij ook desgelijks derzelfde, vlees en bloed dus, deelachtig geworden, opdat hij door de dood heen, zeg ik erbij voor alle duidelijkheid, maar ik ga het nou niet meer uitleggen, moet je nou maar even aannemen, dat is wat er staat. Niet dat is wat het betekent, dat is wel zo, maar het staat er ook in de grond. In het Nederlands trouwens ook, maar dat kunnen wij niet goed herkennen. Maar opdat hij door de dood, dat wil zeggen, erin en eruit, er doorheen. Opdat hij doorheen de dood, dat vind ik eigenlijk de mooiste vertaling, maar dat schijnt Vlaams te zijn, hè? Opdat hij doorheen de dood teniet doen zou degene die het geweld des doods had. Voor degene die helemaal geen taal kennen, is dit ook voldoende. Want de dood en degene die het geweld des doods heeft, de dood wordt niet overwonnen door de dood in te gaan, maar de dood wordt overwonnen door de dood uit te gaan. En als men de dood uitgaat, moet men er eerst ingegaan zijn. Dat kan niet anders. En erin en eruit, samen, heet gewoon door. Nou, dat staat er ook. Dat hij door de dood heen, niet door zijn sterven, maar door de dood. Dat is heel wat anders, hè? Door zijn sterven en opstanding. Het vervelende is dat wij altijd die term gebruiken, dood en opstanding. En dat is niet de goede combinatie. De combinatie zou moeten zijn sterven en opstanding. Want sterven is de dood ingaan en opstanding is de dood uitgaan, minstens. Begrijp je wel? En dood en opstanding, strikt genomen, laat het ingaan in de dood zelfs buiten beschouwing. Daarom is het niet een goede uitdrukking, maar hij is zo ingeburgerd, dat is weinig meer aan te doen, vrees ik. Maar goed, hier staat dan gewoon, opdat hij door de dood, voor mijn part door zijn sterven en opstanding, want dat kan dan weer wel natuurlijk, hè. Maar dat hij door de dood heen teniet doen zou degene die de macht, het geweld, de macht, die de macht des doods had. Die de dood als zijn wapen gebruikt. Dat is de duivel, staat er ook achter. En doordat de Heer de dood inging, maar daarna uit de dood opstond, is dus deze macht van de dood gebroken. Want sinds dat er iemand uitgekomen is, is de kans groot natuurlijk dat er nog eens een paar meer erin gaan, maar er ook weer uit. Heb je dat? Daarmee is de dood overwonnen. Voor zover de dood een gevangenis was, is de dood geen gevangenis meer, want er is aan de andere kant een uitgang. U kent de andere kant van de tunnel, dat weet u ook, hè? Een bekende beeldspraak. Nou, niet uit de Bijbel, maar de andere kant van de tunnel. Die was er vroeger niet, hoor, die andere opening. Maar die is er tegenwoordig wel sinds de opstanding van Christus. En sinds die opstanding van Christus is het niet langer een gevangenis, maar een route, een weg. Erin en eruit. Nou. Dus gaat men het door. Men gaat door het dal van schaduw des doods, weet u wel. Maar dat heeft hij gedaan. En de strekking daarvan staat natuurlijk in het volgende vers. Maar dat weten we nou al, als we netjes opgelet hebben. Hij ging de dood in en de dood uit. Maar hij werd mens om te lijden, te sterven, de dood in te gaan. En dus ook om weer uit te gaan, om vele zonen tot heerlijkheid te leiden. Dus hij stond op uit de dood, ging door de dood in, opdat hij ons verlossen zou. En langs die weg zou leiden naar die toekomstige heerlijkheid. Dat staat er dus ook. Opdat hij teniet doen zou degene die het geweld des doods had, vers 15, en verlossen zou, van de duivel uiteraard verlossen zou, en van de macht van de duivel verlossen zou al diegenen die met vrezen des doods Maar vrezen des doods is niet meer nodig. Is geen enkele reden toe. Vrezen voor sterven wellicht, maar dat is een ander verhaal. Maar niet vrezen voor de dood. Opdat hij verlossen zou al degenen die met vrezen des doods door al hun leven aan de dienstbaarheid, de slavernij, van de dood namelijk, onderworpen waren. En daarna dienstbaarheid aan de wet, uiteraard ook. Hangt er meteen mee samen, dat kun je ook in de Hebreeënbrief niet passeren. De Bijbel spreekt over dienstbaarheid aan de dood, en daarnaast aan zonde, en daarnaast aan de wet. Bij nader inzien, het is drie keer hetzelfde. En we worden dus ook inderdaad op één wijze verlost van de dood, de zonde en de wet. Dat komt omdat er in de praktijk eigenlijk geen verschil tussen is. Nou, in de praktijk wel, maar fundamenteel niet, laat ik het zo zeggen. De werking van de zonde is de werking van de dood. De zonde in ons doet ons sterven en doet ons zondigen. Het zijn beide producten van dezelfde boom, om zo te zeggen. Dat heb je toch, hè? En als men dus van de dood verlost wordt, wordt men meteen verlost van de zonde. En aangezien de wet versterkt wordt door de zonde, in stand gehouden wordt door de zonde, en bovendien aangezien de wet in bediening des doods is, heeft de wet dus geen werking meer. Zijn macht verloren, moet ik eigenlijk zeggen, daar waar de dood is overwonnen. Ja, denk ik het weten, ja. Ja, en de prikkel des doods is de zonde en hoe dan maar heet. Zonde, dood en wet worden daar in één keer genoemd. Nou ja, in een onderlinge samenhang dat wel, maar de gedachte is dat ze alle drie in één keer overwonnen zijn. Hè? Namelijk in beginsel door opstanding en uiteindelijk door onze opstanding. Namelijk, wanneer wij een nieuw lichaam ontvangen, dan zijn we er echt definitief af. En daar gaat 1 Korinthe 15 dan natuurlijk over. Nou goed. Dan vers 16. Want waarlijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het zaad Abrahams aan. Ik heb het idee dat de uitdrukking niet betekent aannemen in de zin van God heeft ons aangenomen of zo. Maar dat de uitdrukking aannemen betekent aanstellen. Waarom ook niet? Wij zijn wezen solliciteren, bij wijze van spreken dan. En daarna wordt er ons gevraagd, en ben je aangenomen? Dat is hetzelfde, ben je aangesteld? Dat is precies hetzelfde. Heb je een aanstelling gekregen, ben je aangenomen? Aannemen is aanstellen. Nee, als het betekent hier gewoon aannemen, in de zin van dat de Heer iemand aanneemt die dan daardoor behouden wordt, dan moet ik u zeggen, dan begrijp ik in de eerste plaats niet wat vers betekent. In de tweede plaats begrijp ik dan ook niet waarom het hier staat en wat het met de gedachtegang hier te maken heeft. Waar het om gaat namelijk, in het schriftgedeelte is, aanstelling van iemand tot zoon van God. En de conclusie uit al het voorgaande, van mijn part vanaf Hebreeën 1 vers 1, de conclusie hier, overigens even er tussendoor getrokken, is, God stelt niet een engel aan tot zoon van God, God stelt het zaad van Abraham aan. Tot zijn zoon. Heb je dat? Antwoord dat maar aan de Jehovah's getuigen. Want die hebben het eventueel. Eventueel hebben ze de variant van dat de Heer Jezus dezelfde is als engel Michael. Hebben ze nog gelijk en ook. Maar dat was vroeger, dat is sinds de opstanding. Maar daarvoor ligt het heel anders. Maar men zegt dat een engel. En die werd mens. En die engel is nu tot zoon van God gesteld. Er zit wel wat in, maar het blijft eenvoudig bijbels te bewijzen dat de engel des Heren niemand anders is dan de Heer Jezus. En andersom. Maar het punt is gewoon, de Heer Jezus werd mens, kwam neder uit de hemel, werd mens, en hij werd als mens en vanuit zijn menselijke positie gesteld tot zoon van God. Heb je dat? Ja, niet omdat hij mens was zozeer, maar de Zoon van God zou genomen worden uit de mensen. Dat was helemaal bepaald. Het had ook als doel dat deze ene zoon dan meteen ook de leidsman, de overste leidsman, dat is de term hier, zou zijn voor andere mensen die eveneens tot zonen God zouden gesteld worden in de toekomst. Waarmee je maar ziet dat God er al lang van tevoren rekening mee heeft gehouden dat eenmaal de duivel en zijn personeel uit de hemel zullen geworpen worden, nedergeworpen worden, Openbaring 12, waarna natuurlijk een vacature ontstaat. En de vraag is, wie neemt hij aan? Leuk, hè, heb je het woord. Wie neemt hij aan? Wie stelt hij aan? om de vacature te vervullen. En dan wordt het de Heer Jezus Christus natuurlijk en degene die aan hem gegeven zijn. De vele andere zonen. En dus die hele gemeente van eerstgeborenen. Dat is waar het om gaat. Dus als je niet misleid wil worden door vers 16, dan lees je, want waarlijk, hij stelt de engelen niet aan, maar hij stelt het zaad Abrahams aan. Tot zoon namelijk. En het zaad Abrahams, het welk is Christus uiteraard, uit Galaten 3. Nou, en dan gaat het verhaal verder. Waarom hij in alles de broederen gelijk moest worden? Dat zijn die broederen natuurlijk uit vers 11, ontleend aan het Oude Testament, Psalm 22. Maar dat er net zo goed zonen kunnen zijn, zonen Gods en broeders, mede-erfgenamen namelijk, met Christus. Maar die termen die lees je in Romeinen 8 weer, hè? Wij zijn zonen Gods, dus erfgenamen, erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus. Maar goed, hij moest dus die broederen, degene die zonen zouden worden, of hoe men heten mag, hij moest hen in alles gelijk worden, om hen inderdaad door de dood heen te leiden in nieuw leven, en hen zo te verlossen van de slavernij van de wet, de zonde en de dood. Vers 15, maar daar eindt niet mee, want de bedoeling is inderdaad dat we vrij zouden worden van deze dienstbaarheid, maar opdat die broeders, wij dus, in die vrijheid zouden opgroeien tot zonen. Want u weet het, de slaven worden niet tot zonen gesteld, de vrije worden tot zonen gesteld. Dat is eveneens Galaten trouwens. Galaten 4. U weet wel, niet Ismaël, maar Isaac. Niet de slaaf, maar de vrije. Met andere woorden, de dood en opstanding van de Heer Jezus en ons deel daaraan, onze wedergeboorte, hebben als resultaat dat wij inderdaad verlost zijn van het oude en dus geplaatst zijn in vrijheid, levend en wel. Levend in vrijheid. En de bedoeling is dat die vrijheid vervolgens gebruikt zal worden om ons op te leiden tot zonen. Om ons gehoorzaamheid te leren, om ons dienstbaarheid zelfs te leren, uit vrije wil wel te verstaan. Niet onder dwang, maar uit vrije wil. Dat is waar het om gaat en vanaf dat moment begint dat werk eigenlijk pas. Nou ja, het is net begonnen, maar dat werk zal voleindigd worden. Maar waar het gaat om de rest van dat werk, het werk van onze opvoeding dus, wordt het hier aangekondigd. En hier gaat het heel kort, maar dat is omdat het verder het centrale thema is in deze brief. Waarom hij in alles de broeder moest gelijk worden, opdat hij barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren, namelijk om de zonden des volks te verzoenen. En dan, voordat er verder op ingegaan wordt, want die brief is nog erg lang, staat er, want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden te hulp komen, waarmee dan toch in ieder geval gezegd is dat in onze tegenwoordige positie Christus degene is die ons te hulp komt. Waarbij en bij welke dingen en onder welke omstandigheden, dat staat er nog niet, maar er staat wel, hij is degene die ons te hulp zou komen. Niet, hij is degene die ons te hulp gekomen is en ons verlost heeft van deze wereld of iets dergelijks door zijn dood en opstanding, maar juist de opgewekte Christus in zijn hemelse positie boven de engelen, die komt ons, die ook wedergeboren zijn, die deel hebben aan dat nieuwe leven van Christus, het leven van een nieuwe schepping, hij komt ons te hulp. En hij gebruikt daarvoor onder andere zijn personeel, namelijk de engelen die als gedienstige geesten worden uitgezonden om degene wil die de zaligheid beërven zullen. Tot zover hoofdstuk 2. En zo waren we bij de laatste verzen van Hebreeën 2. Hij moest mens worden, staat er. Hij moest in alles gelijk worden aan de broederen. Opdat hij barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren om de zonden des volks te verzoenen. Dat is moeilijk uit te leggen. Dat wil zeggen, je zou op grond van vers 17 zeggen, hij moest mens worden om hoge priester te zijn. Daar kan je eenvoudig toelichten en zeggen, nou ja, een hoge priester, want er staat in 5 vers 1, een hoge priester zou uit de mensen genomen moeten worden En als dus de Heer Jezus tot hogepriester gesteld moest worden, dan moest hij dus eerst vlees- en bloedelachtig zijn, mens zijn, want anders kon hij niet uit de mensen genomen worden. Dat was makkelijk. Maar daarmee is in werkelijkheid natuurlijk niks verklaard. Het is alleen gezegd dat het dan in overeenstemming is met de regels. Maar waar het dan voor is, is dan nog niet verklaard waarom het zo moet. Maar dat staat er vervolgens wel in de rest van het gedeelte. Er staat namelijk om de zonden des volks te verzoenen. Een uitspraak die hier ook in een wat bijzondere betekenis kennelijk gebruikt wordt. Hetgeen ook blijkt uit de verklaring die volgt. De verklaring is want, en dat moet dus een verklaring zijn, anders begint het niet met want. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden te hulp komen. Zodat het verzoenen van de zonden des volks overeenkomt met het te hulp komen aan het volk. Heb je dat? En hulp aan het volk is uiteraard hulp ten behoeve van het volk, zodat zonden verzoend worden inderdaad ten behoeve van het volk. En er moet duidelijk zijn dat de uitspraak om de zonden des volks te verzoenen met geen mogelijkheid meer van toepassing kan gebracht worden op zijn sterven en zijn dood. In de eerste plaats al niet, omdat dat niet was voor zijn volk, maar voor allen. Dat hebben we net ook gelezen trouwens. In de tweede plaats, het gaat om zijn hogepriesterschap. En hij werd pas hogepriester door zijn opstanding. Dat staat hier feitelijk ook. Misschien wat minder duidelijk, maar het staat er wel. En anders dan staat het wel in de volgende hoofdstukken, zelfs zeer expliciet. En wat hij doet sinds zijn opstanding is inderdaad niet voor allen, maar is slechts voor zijn volk. En daarna ontstaat er eventueel voor ons een probleem. Namelijk, wij dachten dat onze zonden verzoend waren, want wat verzoenen betekent weten we überhaupt niet. Weet u wel, het is een woord wat in de spreektaal gewoon niet voorkomt. Dus wat het betekent hebben wij ook geen flauw idee van huis uit, zal ik maar zeggen. De zonde des volks te verzoenen, nou dat zal dus wel wezen om die zonden weg te doen of zo. He? En automatisch interpreteren we dat zo. Wat kan het nou anders zijn? Dus in ieder geval ter bestrijding van verzoenen van zonde zal toch niet zijn. De versterking van de zonde of zoiets. Nou, als het dan niet is, dan zal het wel het tegenovergestelde zijn. Hè? We bestrijden, het wegnemen, onderdrukken, wegdoen. Wat er maar wezen mag. Maar we weten het eigenlijk niet zo goed. Dat is het probleem. Maar het moet duidelijk zijn dat het hierbij niet gaat om het brengen van vergeving voor de zonde. Zoals tot stand gebracht wordt door de dood. Dus een sterven en dood en eventueel de opstanding van Christus. Hier gaat het om het verzoenen van de zonden, niet van allen, maar van slechts zijn volk. En dus het verzoenen van zonden niet van ongelovigen, maar van gelovigen. Niet van mensen opdat ze wedergeboren zouden worden, maar het gaat om de verzoening van zonden van mensen die al wedergeboren zijn. En dan zijn er velen die meteen protesteren en die zeggen, ja, maar onze zonden zijn toch al verzoend door de dood en opstanding van Christus, dat is toch allemaal al geregeld? Dan moet ik u zeggen, nou, dat is dus niet geregeld. Maar wij komen toch in de hemel, want onze zonden zijn weggedaan. Dan zeg ik, ja, dat wel, maar daar gaat het niet over. Het gaat ergens anders over, dat is het punt. Men zou de schriftplaats niet moeten inpassen in het onderwerp wat wij in gedachten hebben, maar we zouden uit deze schriftplaats bepalen of concluderen wat het eigenlijke onderwerp is van het schriftgedeelte als zodanig. Niet wij hebben het onderwerp bepaald en de Heer mag dan commentaar geven. Hij bepaalt het onderwerp. En het onderwerp is niet onze wedergeboorte opdat we voor eeuwig behouden zouden zijn, in de hemel zouden komen of dan wel op een nieuwe aarde, wat het maar wezen mag. Maar het onderwerp is dat hij vele zonen zou kunnen stellen in de toekomst. Dat onze wedergeboorte daar deel van uitmaakt is duidelijk, maar het is het allereerste deel. Maar hier gaat het om wat daarna volgt en om het werk wat God zal doen daarna. Of het gaat om het tegenwoordige werk van Christus, niet om zijn werk in het verleden, in de zin van de lijden, sterven, dood en opstanding. Maar het gaat om het werk wat hij nu doet. En er wordt gezegd wie hij nu is. Hoge priester namelijk. En ik grijp dan natuurlijk gewoon vooruit op de volgende hoofdstukken. Maar de gedachte is, de Heer Jezus was geen priester, was ook geen hoge priester. Dat kan niet, want hij kwam onder de wet, Galaten 4. En onder de wet moet men uit Levi zijn, en meer specifiek uit het huis van Aaron, maar het is binnen de stam van Levi, om priester dan wel eventueel hoge priester te kunnen zijn. En het is openbaar dat onze Heer uit Juda gesproten is, over welke stam Mozes niks gezegd heeft over het priesterschap. Letterlijk uit Hebreeën 7. Dat kan ze nog niet vinden, maar... Zijn van die schriftplaatsen, die moet je uit het hoofd kennen, denk ik altijd, hè? Weet je wel, ik bedoel, hij was geen priester, hij was geen hoge priester, dat kon ook niet. En de conclusie die ook verderop in de Hebreeënbrief zwart op wit getrokken wordt, in Hebreeën 7 is dat dan, dat als de Heer Jezus inderdaad tot hoge priester gesteld is, overigens in overeenstemming met in elk geval Psalm 110, dan betekent dat dat hij dat niet is onder het oude verbond, der wet, want dan zou hij Leviet en meer in bijzonder Aaron niet moeten zijn. Dat is hij dus niet. Als hij dus wel hoge priester is, dan is dat niet onder de wet, maar daarbuiten. Heb je dat? In elk geval. In werkelijkheid, hij is het zelfs daarna, want de wet is al lang beëindigd. Maar goed, dat staat ergens anders, maar je kunt gewoon als conclusie trekken. Als hij hoge priester is, dan toch in elk geval niet onder de wet. En waar het Joodse volk onder de wet leeft, en zelfs Jood is omdat het onder de wet leeft, daar is de Heer dus niet de hoge priester van het Joodse volk. Dat is een eenvoudige conclusie. Dat is niet onder de wet. Hij kan dus alleen maar hoge priester geworden zijn na zijn opstanding. En door zijn dood kwam overigens een einde aan de wet, hè? Dat is duidelijk. Maar als hij niet hoge priester is van de wet, namelijk van het oude verbond, onder welke omstandigheid zou hij dan wel hoge priester zijn? Ik stel de vraag natuurlijk moeilijk, anders geef ik het antwoord meteen. Ik bedoel, dat is zo simpel. Als hij niet hoge priester is onder het oude verbond, zal hij dus wel zijn onder het nieuwe verbond, wat het ook wezen mag. Ik bedoel, als je er nog nooit van gehoord had, vond je het ter plekke uit. Als hij niet hoge priester is onder het oude verbond, zo ben ik de examens van de lagere school, geloof ik, doorgekomen, weet u wel. Gewoon de vraag lezen. Wat vragen ze? Weet u wel, en dan weet je het antwoord. Hoef je niks voor te leren. Als je niet hoge priester is onder het oude verbond, je weet niet eens wat oude verbond is, je weet niet wat hoge priester is. Waar is hij dan wel hoge priester van? Ja, van het nieuwe verbond zal dan dus wel wezen. De bedoel, is eenvoudig genoeg. En dus door de opstanding van Christus, in zijn opstanding, door zijn verhoging, tot weer boven de engelen, werd hij gesteld tot hoge priester van het nieuwe verbond. Een heel andere omstandigheid, heel andere cultuur, mag je wel zeggen, want dat is wat het is, hè? Leven onder het nieuwe verbond. En het punt is dan dat we daarna vervolgens vragen, maar wat wil de Heer dan van zijn volk onder het nieuwe verbond? Dan wel, wat is eigenlijk zijn volk onder het nieuwe verbond? Want zijn volk onder het oude verbond was Israël. Maar wie is nou zijn volk onder het nieuwe verbond? Ja, het is inderdaad een ander volk, uiteraard. Maar zo heb je nogal wat vragen die allemaal eerst beantwoord zouden moeten worden. Bij voorkeur, voordat men vaststelt, ach, er is een brief geschreven aan Hebreeën en daarom is hij niet voor ons. Men zou hem eerst eens moeten lezen. Hè? En dan de conclusie trekken. Nou goed, waar het over gaat, en ik lees gewoon eerst één vers verder. Om het verband, want tenslotte die koppen ertussen en de hoofdstukindeling heeft Paulus ook niet gemaakt. Volgende vers zegt hierom. Dat is bijna net zoiets als want, aan het begin van het voorgaande vers. Hierom, heilige broeders, welke broeders? En dan niet zeuren, ik zeg het wat cru, maar niet zeuren over, ja, bedoelt hij nou broeders naar de geest of broeders naar het vlees, want dat is een onzinnige zaak. Het woord staat hier toch niet voor het eerst? Je hoeft hier niet te bepalen waar hij het over heeft. Hij had het toch al over dat God vele zonen tot heerlijkheid zou leiden, onder aanvoering van die allereerste en hoogste zoon. U weet wel. Die zoon die dan ook zei volgens Psalm 22, ik zal uw naam aan mijn broederen, die andere zonen, de mede-erfgenamen, ik zal uw naam aan mijn broederen verkondigen, in het midden der gemeente zal ik uw lof zingen. Wie zijn dan die heilige broeders in 3 vers 1? De gemeente. Ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen. In het midden der gemeente zal ik uw lof zingen. Wie zijn die heilige broeders? De gemeente. Maar nou de volgende vraag is. Eventueel. Hoezo gemeente? Welke gemeente? Drie gemeentes in het algemeen uit het Nieuwe Testament, of misschien gemeente in de zin van het volk Israël, want de term gemeente wordt wel degelijk ook gebruikt, via zijn Hebreeuws equivalent, voor verzamelde Israël. De vraag alleen al is ver gezocht, maar het antwoord op de vraag hoef je niet ver te zoeken, want het staat er ogenblikkelijk achter. Weet u wel, er staat hierom heilige broeders. Dan is de vraag, broeders, naar vlees of naar de geest of in welke andere zin. Heilige broeders, komma, die der hemelse roeping deelachtig zijt. Dan weet je precies wie die broeders zijn. Degene die die hemelse roeping hebben ontvangen. Samen met of in navolging van de Heere Jezus. Want de Heere Jezus had die hemelse roeping. Hij zou gesteld worden aan de rechterhand Gods. Hem was vreugde voorgesteld, of hoe de bijgelegenheid maar genoemd mag worden. En wij, zijn broeders, zouden aan hem deel hebben en aan diezelfde hemelse roeping. En dus, hierom, heilige mede-erfgenamen met Christus, gij die der hemelse roeping deelachtig zijt, en zoek het woord roeping maar op, met name in de Nieuwtestamentische brieven zult zien waar het over gaat. Dat kan niet missen. Er is altijd de roeping om tot zonen te worden gesteld in de toekomst, tot erfgenamen Gods. Niet roeping om behouden te worden, ook niet roeping om hier op aarde een bepaalde dienst aan de Heer te vervullen, dat heet ook niet zo. Roeping is roeping tot zoonschap. Nou goed, hierom heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijt, aanmerkt, ziet op, aanmerkt de apostel en hoge priester onze belijdenis, dat wil zeggen, zie op deze gezondene apostel, deze hoge priester, zoals genoemd twee versen eerder, in wie wij geloven, dan wel degene die wij belijden, maar dat is hetzelfde als in wie wij geloven. Het is ook hetzelfde als aan wie wij ons onderwerpen. Maar in het verband van het schriftgedeelte is het in elk geval ook hetzelfde als degene wiens navolgers wij zijn. Want hij zou ons leiden en wij zouden hem volgen. Heb je het beeld van de herder en de kudde inmiddels in gedachten? Zodat je maar weer ziet dat herder kennelijk hetzelfde is als hoge priester. Toen zei iemand, ja, maar herder, dat is dan beeldspraak. En een hoge priester, dat is, enzovoort. Toen zeg ik, nee, dat is ook een misverstand. Hoge priester is ook beeldspraak. Net zo goed. Ongeacht of je het hebt over de hoge priester van het nieuwe verbond of hoge priester van het oude verbond, is beeldspraak. Priesterschap in de praktijk is niks anders dan de uitbeelding van de dienst aan God. Voor zover priesterschap aan de buitenkant zichtbaar is, en voor zover het heeft te maken met een specifieke instelling en orde of kaste van priesters, gaat het inderdaad om een beeld. En de hele term is dus feitelijk beeldspraak. Wat is een priester? Het woord heeft niet eens een specifieke betekenis. Maar een priester geeft uitdrukking aan de dienst aan God. En in het algemeen, elke dienstknecht van God is daarmee dus ook priester. Maar priester is beeldspraak. Net zo goed als de hele tabernakel weliswaar letterlijk bestond, maar een zinnebeeldige, een symbolische functie vervult. Eigenlijk geen andere, want praktisch nut had hij niet. Als het gaat over de praktijk, was het ding alleen maar lastig. We moesten het ding maar meeslepen en diende verder nergens voor. Toch, of niet? Zeg ik dan wat geks. En dat geldt voor die priesters ook, het was alleen maar lastig. Mensen onttrokken aan de normale samenleving en maatschappij, economie en wat er mee wezen mag, kost nog geld ook enzovoort, dient verder tot niks. Toch? Nou ja, laat me zitten. Je ziet me zo voorbij staan te kijken. Priesterschap is per definitie typologie. Dat is ook de reden waarom je die termen niet maar zo ook in andere brieven weer terugvindt. Het is typologie. Wat je in andere brieven beschreven vindt, is dikwijls gewoon klare taal. Of soms ook typologie, dat wil zeggen beeldspraak, maar dan ontleend aan weer andere beelden. Maar dit is een beeldspraak ontleend aan specifiek Bijbelse beelden. En dan noemen wij het, dat hebben we afgesproken, dan noemen wij het ineens typologie. Maar dat blijven beelden, hè? Nou goed, dat was een zijlijn. Lange voetnoot. Aanmerkt dus, wij, die hemelse roeping de lachten zijn geworden, aanmerkt, let op, kijk naar, neem als voorbeeld de apostel en hoge priester in wie wij geloven, aan wie wij ons onderwerpen, wiens navolgers wij zijn. Christus Jezus, die getrouw is aan degene die hem gesteld heeft. Dat wil zeggen, sinds Christus tot hoge priester gesteld is, door God zelf overigens, zoals later in hoofdstuk 5 wordt uitgebreider vermeld. Is hij trouw aan degene die hem gesteld heeft? En daarmee wordt dus gesproken over een trouwe dienstvervulling, een getrouw werk van Christus sinds zijn opstanding. En dus gaat het dan om het tegenwoordige werk van Christus. En daarna wordt er gezegd, Mozes was daar ook een voorbeeld van. Mozes was trouw in heel zijn huis. Zo is ook Christus trouw in heel zijn huis. En er staat huis, maar voor wie het niet begrijpt, vul je gewoon in volk, hè. Mozes was trouw in geheel zijn volk. Het huis Israëls. Het volk Israëls. Zo is Christus trouw aan heel zijn huis, namelijk aan heel zijn volk. Vers 5 van Hebreeën 2. Wiens huis wij zijn, staat er vervolgens, vers 6. Wiens huis wij zijn, wij heilige broeders die de hemelse roeping deelachtig zijn. En Christus is in zijn hoge priesterlijke functie trouw aan geheel zijn huis. Aan geheel zijn huis. En wij als gelovigen maken deel uit van dat huis, staat er, wiens huis wij zijn. Indien, en ook wordt hier weer moeilijk. Indien wij maar, dat wil zeggen slechts, maar ook minstens. Indien wij maar, het is aan voorwaarden verbonden. En er staat er niet, indien wij maar wedergeboren zijn. Hij wordt moeilijk, ik merk het, er komt een vraag. Ja.
Hè? Een soort tunzin dat je voorzit voor een dan verder namelijk indien wij maar kleurt aan bij.
Het punt is dat uit het voorgaande zou je zeggen, wij heilige broeders, wij gelovigen, zijn deze hemelse roeping deelachtig. En sindsdien is er daar de Heer, namelijk de hoge priester, die, nou ja, voor ons, zijn volk, het een en ander doet. Wat dan, daar hebben we het nog over, maar daar heb ik even overgeslagen. En we stellen dus vast dat wij dat zijn. Wij zijn dat volk, wij zijn zijn huis. Op grond van het voorgaande. We zijn verlost van de dienstbaarheid van de dood en wat het maar wezen mag. We hebben deel in de opstanding van Christus, zoals elders in ieder geval uitgebreid vermeld. En we zijn dus zijn volk, we zijn zijn huis en we zeggen wij zijn behouden en hoe dat allemaal maar heten mag. Maar hier in vers 6 werd wel gezegd, Christus is getrouw aan heel zijn huis. En de gedachte die we daaraan ontlenen is dus dat Christus verzoening doet voor onze zonden, want zo stond het letterlijk in vers 17, wat het ook betekenen mag. En hij komt ons te hulp. Vers 18 van hoofdstuk 2 nog steeds. Want zo staat het er, wat het maar betekenen mag. Maar 3 vers 6 zegt, wij zijn zijn huis, maar daar is wel één voorwaarde nog aan verbonden. Wiens huis wij zijn, indien wij maar minstens aan één voorwaarde voldoen, die voorwaarde is dat wij de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde toe vast behouden. En voor degenen die het vaker gelezen hebben, wel, die kwestie van tot het einde toe vast behouden, dat staat hier inderdaad niet in vers 6, maar dat maakt niks uit, want het staat in vers 14 wel. Dus dat is alleen een technische kwestie, maar er verandert niks mee. Er staat dan, indien we maar de vrijmoedigheid en de roem der hoop vast behouden. En in vers 14 staat, indien we maar het beginsel van deze vaste grond tot het einde toe vast behouden. Dat is in wezen dezelfde gedachte. Je vindt hem trouwens daarna in 4 vers 14, één bladzijde verder. Zo laat ons deze belijdenis vasthouden. En dan gaat het ook over Christus de hoge priester en over die hulp die eerder genoemd werd. In vers 16 namelijk, van hoofdstuk 4. Heb je dat nog of ga ik nou te snel? Wij behoren bij zijn huis. Aanvankelijk is de gedachte op basis van, wij zijn die heilige broeders, we hebben deel aan Christus en aan de roeping van Christus. Wij worden door hem tot heerlijkheid geleid en we zijn onderweg, want wij hebben deel aan de overwinning op de dood in elk geval. We zijn wedergeboren. Dus we zijn zijn huis. Maar daarna staat er, indien wij maar, we zijn zijn huis, dat is waar, maar wij zouden toch de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde toe vast behouden. Dikwijls zeg ik gewoon, heel die uitdrukking, de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde toe vast behouden, kun je vervangen door één woord. Geloven. Of niet? Ja.
Je hoort het, maar...
Ja, Jan.
Want?
Ja.
Omdat Christus... Ja.
Ja. 2 Korinthe 3. Ja, 2 Korinthe 3. Je krijgt in Korinthe hetzelfde verhaal. Maar het verhaal namelijk ook van de uittocht uit Egypte en de reis naar Kanaan. En de gedachte is, er wordt hier ook aangehaald in de rest van dit hoofdstuk, tot in hoofdstuk 4 aan toe, dat wij weliswaar deel uitmaken van het huis, namelijk het volk van Christus, in die zin dat wij namelijk verlost zijn uit Egypte, de Schelfzee zijn doorgetrokken, enzovoort. Maar dat was niet het doel. De bedoeling was niet dat de Israëlieten zouden verlost worden uit Egypte. Dat was het begin van het werk, dat was niet het doel. Kan nooit het doel zijn. Dat begreep Israël ook. De Israëlieten zeiden gewoon, ja, als dat het nou is, nou zijn we verlost uit Egypte. Daar kregen we tenminste nog te eten. Nou zitten we hier in die woestijn. Huh? Met een wat beperkt menu, laat ik het zo zeggen dan. Hè? Begrijp je waar we het over hebben nu? Daarna moet het werk eigenlijk pas beginnen. Dat is wat hier ook gezegd wordt. De bedoeling is namelijk hier niet dat wij zouden wedergeboren worden. De bedoeling is dat wij die zondaren waren... Want daar wordt wel degelijk vanuit geredeneerd, vanuit onze positie als natuurlijke mens. Dat wij die zondaren waren, zouden worden zonen Gods en zouden delen in de heerlijkheid van Christus. En met Christus of naast Christus tot zonen, zelfs tot eerstgeborenen zouden worden aangesteld. De eerste fase, als ik het zo mag zeggen, op die route is die van wedergeboorte, de dood doorheen. Maar daarna begint nog de woestijnreis, zal ik maar zeggen, omdat men uiteindelijk erfenis... zou ontvangen, let op wat ik zei, erfenis. Omdat men erfenis zou hebben in het beloofde land. In ons geval de hemel dan. Nou, wij zijn zijn huis op grond van dat wij verlost zijn vanaf die oude wereld. Deel hebben aan nieuw leven. Zal ik maar zeggen, wedergeboren zijn. En de Heer, de hoge priester van het nieuwe verbond, deze hoge priester naar de ordening van Melchizedek, zou trouw zijn aan zijn huis... Zou de leden van zijn volk te hulp komen? Zou hun zonden verzoenen? Kennelijk een zeer praktische aangelegenheid. Maar dat geldt weliswaar voor het volk in zijn algemeenheid. Maar meer in bijzonder geldt het alleen voor die leden van het volk... die ook inderdaad deze vrijmoedigheid en roem der hoop tot het einde toe vast behouden. Want het is bekend, dat is de rest van hoofdstuk 3 hier... het is bekend... dat een belangrijk deel, om niet te zeggen veruit het grootste deel... van al diegenen die eigenlijk wel degelijk tot zijn volk en dus zijn huis hoorden... in de tijd weliswaar verlost waren uit Egypte, maar nooit in Kanaan aankwamen. Eigenlijk moet ik zeggen, die nooit een erfenis kregen in Kanaan. Als ik het zo zeg, klopt het namelijk beter. Hebben die nog? Wat gaat er niet om of we in de hemel zouden komen? Dat was niet het doel. Het doel was dat wij erfenis zouden ontvangen in dat beloofde koninkrijk. En meer in het bijzonder in de hemel dan. Maar dat is waar het om gaat. En wat hier gezegd wordt, is dat de hoge priester trouw zou zijn aan heel zijn volk. En dat dus de hoge priester van het nieuwe verbond trouw zou zijn, in ons geval, aan de gemeente. Dat is hij ook, daar mankeert het niet aan. Maar als er wat misgaat, is dat gewoon omdat wij ons aan dat huis, aan dat volk onttrekken. Ons niet onderwerpen aan die hoge priester. Dat is wat hier staat. En dan houdt het verhaal op. Dan zijn we wel behouden, zijn we wel verlost uit Egypte. Maar een erfenis in het beloofde land, dat is zoonschap, erfrecht, kun je dan vergeten. Nou, dat is waar het over gaat. En waar de hele Hebreeënbrief over gaat... En eigenlijk moet ik zeggen, daar gaan ze ongeveer alle brieven over. Per slot hebben de brieven nooit de bedoeling het evangelie bekend te maken. De brieven worden geschreven van degenen die het evangelie aanvaard hebben. En in de brieven worden dus degenen die wedergeboren zijn, want zij zijn de geadresseerden, opgeroepen om trouw te blijven aan deze beginselen. Dat is een prachtige uitdrukking in vers 14, 3 vers 14. Zo wij anders, Maar je moet het lezen naast de tweede helft van vers 6 uiteraard. Zo wij anders het begin van deze vaste grond tot het einde toe vast behouden. Dat wil zeggen, zoals we begonnen zijn met onderwerping aan het woord en dus in navolging van Christus, zo zouden wij verder gaan tot het einde aan toe. En inderdaad, in 3 vers 6 staat het woord einde niet, maar daar moet ik zeggen dat er in plaats daarvan wel degelijk staat hoop. En zo ligt het toch naast elkaar. Dit soort vergelijkingen doen het geweldig goed, want je zet de overeenkomstige termen naast elkaar en je blijft in het ene vers, in vers 14, zitten met einde en de andere vers blijven zitten met hoop. En dan weet je precies wat einde betekent. Niet het afloop van iets, daar houdt het op, maar einde betekent altijd doel. Een doel waarna men streeft, dat is einde. In de Statenvertaling altijd, overigens. Zelfs in uitdrukking als het einde der wet is Christus. Dan zeggen we nou op een bepaalde datum hield het op. Nee, het doel van de wet is Christus. En hier, het einde uit vers 14 is die hoop uit vers 6. En het einde, het doel, de hoop is onze aanstelling tot zonen in de toekomst, dan wel de voltooiing van het goede werk wat God in ons begonnen is op de dag van Christus. En waar wij deze hoop vasthouden, waar wij dit beginsel trouw blijven, dat betekent gewoon, beide gevallen betekent wanneer wij geloven. Vasthouden. Trouw blijven. Dat is gewoon geloven. Vertrouwen hebben. Waar wij dat vertrouwen hebben, onze verwachting stellen op die heerlijkheid die aan ons zou geopenbaard worden, weet je wel, die aanstelling tot zonen in de toekomst, zou onze hoge priester ons van het nodige voorzien. En dus onze zonde verzoenen, wat dat betekent, kan je dan nu in één woord zeggen, maar ik kom er volgende keer op terug uiteraard. Maar wat dat betekent, kun je nu in één woord zeggen. Hij neemt gewoon de negatieve effecten van onze zonde weg. Of nog anders gezegd, hij zorgt ervoor dat onze zonden, onze ontwikkeling, onze geestelijke ontwikkeling niet in de weg staan. Hij doet ze teniet. Niet in de zin van dat ze er niet zijn, maar wel in de zin van dat ze geen effect hebben. Dat is wat hij nu doet. En in de praktijk heet het ook gewoon vergeven overigens. Of reinigen, dat is ook een van die termen die gebruikt worden. Niet de uitwendige mens overigens, maar de inwendige mens, zoals ook hier in Hebreeën later nog uitgebreid wordt toegelicht. Nou ja, in de latere hoofdstukken dan. Hè. Maar dat is waar het over gaat. De hoge priester is degene die voor zijn volk zorgt, die de zonde des volks verzoent, die te hulp komt. En niet bij het gewone werk, maar hij komt te hulp aan degene die verzocht worden. Hij komt niet te hulp aan degene die tegen het leven niet opgewassen zijn of die geen raad meer weten met de praktische levensomstandigheden. Hij komt te hulp aan degene die verzocht worden, zegt 2 vers 18. En in het bijzonder wordt eraan toegevoegd, en dat is een belangrijk thema in deze brief, en ook daar kom ik volgende keer op terug. Er staat, want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden te hulp komen. Dat wil zeggen, wordt uitdrukkelijk gezegd dat de Heer Jezus mens geworden is, onder andere om te lijden, maar ook om verzocht te worden. Hij weet wat het is om verzocht te worden. En waar hij weet wat het is om verzocht te worden, is hij de ideale figuur op grond van de kracht die hij ontvangen heeft inmiddels, om inderdaad ons die verzocht worden te hulp te komen. En de gedachte is dus dat wij slechts onze hoop, onze verwachting zouden stellen op dat uiteindelijke doel van aanstelling tot zonen. En dan hoeft niemand zich zorgen te maken over, ja, maar ik weet niet of ik dat wel kan, of ik er wel geschikt voor ben, of ik wel in staat ben tot zo en zo. Maakt niks uit. Want onze hoge priester die ons naar het doel zou leiden, is ook degene die ons te hulp zal komen, te bekwame tijd. Dat is 4 vers 16 overigens. Maar hier staat in 3 vers 18, degene die verzocht worden. Dan weet je meteen wat die bekwame tijd is. Dat is het tijdstip van de verzoeking. En in ieder geval, daar waar die verzoeking ondraaglijk wordt, want de Heer zal met de verzoeking, daar waar de verzoeking is, betekent dat ook inderdaad de uitkomst geven. Hij zou namelijk zorgen dat wij niet verzocht worden boven hetgeen wij kunnen dragen. Met andere woorden, wij hoeven slechts ons vertrouwen op de Heer te stellen en op de beloften die in ons gedaan zijn met betrekking tot de toekomst. En hij zal er ons brengen. Nou, dat is waar het om gaat. Maar dat het consequenties heeft voor ons leven. En ik bedoel dus uiteraard ons praktische leven. Ja, dat is inderdaad juist, ja. Want hij zou zijn werk in ons doen. En dat is niet hetzelfde als dat hij zou door zijn kracht ons werk bevorderen. Dat heb je toch, hè? Hij zou niet ons bekrachtigen opdat wij ons werk zouden kunnen doen. Hij zou ons eventueel bekrachtigen opdat zijn werk in ons volbracht zou worden. Ondanks onze zwakheid. En ondanks onze zonden. En daarom is hij degene die te hulp komt en de zonden des volks ook verzoent. Dat is de functie van de hoge priester. Waaraan je afvraagt hoe sommigen het in hun hoofd halen dat Christus niet onze hoge priester zou zijn. Het is meteen compleet de ontkenning van het werk Gods in onze dagen. En waar men de mond vol heeft over het specifieke werk Gods in onze dagen, zou men in de eerste plaats tot de vaststelling komen dat Christus onze hoge priester is en dat God zijn werk in ons en aan ons en door ons volbrengt via deze hoge priester. En als Christus niet onze hoge priester is, dan betekent het gewoon dat God zijn werk niet aan ons doet. En dat er helemaal geen werk Gods in ons en aan ons is. En dan betekent het dat gewoon onze zaligheid ophoudt bij onze wedergeboorte, punt, dat is het dan, enzovoorts. En in de gedachten van sommigen past dat uitstekend, want sommigen hebben echt de gedachte dat God in het verleden een werk deed, hij zal het in de toekomst voortzetten en in die tussentijd doet hij eigenlijk niks. Sommigen denken er echt zo over. Zo van die roeping van de gemeente, nou ja, ja, er worden helemaal mensen behouden. Nou goed, die worden dan maar verzameld en ja, die gaan naar de hemel. Goed. Maar ja, het vlees is verder dood en God verbergt zich. En vlees is u niet nut trouwens, hè. En al dat soort dingen meer. Dat is allemaal niet van toepassing. En wij zijn behouden, eenmaal behouden, altijd behouden. En nou maar wachten tot, weet je wel... Sint-Jutemus, de dag van Christus. Maar ja, dat betekent dan natuurlijk ineens niks meer. Dat begrijp je toch, hè? Maar zo steekt het niet in elkaar. Waar het juist om gaat, is dat God bezig is met inderdaad de verzameling. En daarmee de opbouw, de opvoeding, kun je rustig zeggen, van zijn ecclesia. Van zijn wetgevende vergadering, zijn regering, of hoe je dat maar zeggen moet. Er zijn al wat termen voor. Maar dat is wat hij doet. En hij doet het werk aan ons, aan allen die geloven, op voorwaarde van hun geloof en hun leven uit geloof dus. Niet op voorwaarde van bekering eenmaal, maar op grond van afhankelijk stellen van het werk Gods. En bovendien, wij zouden de verwachting stellen op die heerlijkheid die aan ons zou geopenbaard worden. Indien wij maar die hoop, die roem der hoop, vasthouden. En die hoop is niet in de hemel te komen, die hoop is tot zonen te zullen worden gesteld in de toekomst. Want dat is ons beloofd en dat is dus wat wij verwachten. Of met andere woorden, daartoe zijn wij geroepen door de Heer zelf. En soms denk ik, zeg ik het heel laconiek, dan zeg ik, nou, als hij ons daartoe geroepen heeft, hij ziet maar. En ik bedoel het eerlijk, ik bedoel gewoon, als hij ons daartoe geroepen heeft, ja, dan moet hij er maar wat van maken. Want wij zelf... Van ons hoeft hij niet zoveel te verwachten, om het maar eenvoudig te zeggen dan. Dat is toch zo? Nou, dat is ook wat de schrift ervan zegt. Hij zou namelijk zijn werk in ons en door ons doen. Neem die weg dat we ons daar dan wel beschikbaar voor zouden stellen. Nou goed. Maar ik zal niet meer zeggen, want bewaar wel wat voor de volgende keer. Ja, dat is hoofdstuk 10, hè. Hij bidt voor ons. Ik had er nog naartoe gewild, maar dat kan ik allemaal zo gauw in de avond niet persen. Maar dat is wat het is, ja. Die term, hij bidt voor ons, heeft de betekenis van hij treedt voor ons tussen beiden. Dat wil zeggen, hij is onze middelaar. Dat is misschien een andere term voordat hij middelaar is, maar dat is weer een andere term voordat hij hoge priester is. En bovendien is het exact dezelfde term die twee keer voorkomt in Romeinen hoofdstuk 8. En daar gaat het in wezen over precies hetzelfde. Overigens zonder dat daar dat priesterschap maar genoemd wordt. Want zoals gezegd, uiteindelijk is heel die kwestie van priesterschap beeldspraak. Nou goed, dan laten we het bij. Wij komen daar volgende keer op terug. Deo volente. Trouwe hemelse vader, we zeggen u dank dat we ook deze avond hier bij elkaar mochten zijn rondom uzelf en rondom uw woord. En we danken u dat we ook in het bijzonder bepaald mogen worden bij onze heiland zelf, die inderdaad door u gesteld is tot hoge priester, tot middelaar, tot zoon. En we danken u dat wij door hem altijd tot u kunnen gaan en dat wij in hem hebben de vrijmoedigheid en de toegang. We danken u daarom dat we ons, nu wij verlost zijn geworden uit de dienstbaarheid, verlost geworden zijn uit Egypte, ons inderdaad aan u mogen toevertrouwen in de zekerheid van uw beloften. Beloften dat u ons zou brengen naar onze beloofde erfenis. We danken u daarom dat wij deze dingen steeds opnieuw in uw woord mogen tegenkomen. Steeds opnieuw mogen bepaald worden bij dit grote werk wat u in onze dagen volbrengt. Dat grote werk dat wij van buiten niet kunnen zien, maar waarvan wij weten dat u het volbrengt in ons, wanneer wij ons aan u onderwerpen. Wij danken u daarom, Vader, dat we mogen weten dat u in het verborgene wel degelijk dit grote werk doet ter voorbereiding van de openbaring van uw koninkrijk in en aan deze wereld. Wij danken u daarom voor de rijkdom die we dat woord mogen vinden en dat we juist door dit woord te openen met onze gedachten ook bepaald mogen worden bij die heerlijkheid die u voor ons bewaart in de hemel, voor die erfenis die u voor ons bewaart. Wees u dan ook zo ons nabij, Vader, in de dagen die voor ons liggen. Wilt u inderdaad dat goede werk wat u begonnen hebt ook inderdaad in ons voleindigen tot op de dag van Christus Jezus, omdat we inderdaad levend uit genade deel zouden krijgen ook aan die heerschappij van de genade en aan die heerlijkheid die u beloofd hebt. Wees u zo ons nabij, om Christus wil. Amen. Free audio post-production by Alphonic.com.